NPO Radio 1. Avro Tros.
Nieuwsshow. Met Peter de Bie en Mieke van der Wij.
Goedemorgen, het is 9:03. Tot 9:30 zijn wij vandaag bij u. Om 9:00 dan komt Betsy Udink. Ze woonde zowel in Ankara als in Istanbul. Hoe kijkt zij tegen de ontwikkelingen in Turkije aan? De Gulenisten bijvoorbeeld noemt ze een mysterieuze, wat achterbakse kliek. Daarna praten we door met culinair journalist Hiske Versprillen. We gaan met haar naar de frietboutique. Ja, er is een nieuw segment in de horeca. En dan het fenomeen zometeen weidecoach. Dat is iemand die de koeien eigenlijk weer moet leren hoe ze moeten grazen als ze jaren op stal hebben gestaan. Maar we gaan eerst, ja, een raar woord, aanslagfrequentie.
Precies, want bijna iedere dag was het raak de afgelopen weken. Werden de aanslagen gepleegd in Brussel, Parijs, Nice. En nu bleek ook dus nog kleine dorpjes in Duitsland en Normandië het doelwit. Hiermee lijkt de terreurorganisatie IS een duidelijke boodschap te willen afgeven. Namelijk dat het nergens meer veilig is. Hoe moeten we daar als samenleving mee omgaan? Die vraag is veel gesteld de afgelopen week. Wij vragen het ook onder andere aan Mark de Schenne. Hij is als sociaal psycholoog en terrorisme-deskundige verbonden aan de Universiteit Leiden. Goedemorgen.
Goedemorgen.
U heeft vorig jaar in verband met een onderzoek voor de universiteit in gevangenissen gesproken met IS-mensen.
In gevangenissen in Noord-Irak hebben we met een aantal ISIS-gevangenen gesproken. Over hun ervaringen, hoe ze uiteindelijk bij ISIS terecht zijn gekomen, hoe ISIS werkt, wat ze uiteindelijk willen bereiken en wat de bedoeling is van ISIS.
Wilde die wel met u praten?
Nou, het is natuurlijk wel iets namens de organisatie van de gevangenis aangeboden hebben gekregen. En op zich was er wel bereidheid om te praten. Oh. Maar wat eraan vooraf gegaan is, toestemming te krijgen, dat kan ik niet.
Wilt u misschien ook wel liever niet weten?
Laat ik daar niet te veel over zeggen.
Had u de indruk dat ze eerlijk waren?
Ik heb wel de indruk dat ze eerlijk waren. Ook omdat het verhaal wat ze vertelden uiteindelijk heel begrijpelijk was in de context van waarin ze leefden. En dus we hebben natuurlijk niet al te veel naar operationele details van aanslagen gevraagd, maar veel meer naar de belevingsaspecten. Ja, en dan is niet waarom zou je daarover liegen? En bovendien was het nogmaals heel begrijpelijk wat ze vertelden. Dus ik heb geen reden om aan te nemen dat dat ze maar wat verzonnen.
Wat voor beeld rees daar voor u voor?
Een aantal zaken vielen me heel erg op. En eigenlijk heel verschillende zaken. Nou, wat vanuit westers perspectief natuurlijk ook heel erg interessant is, hoe gaan lokale strijders om met de foreign fighters die daar ook komen, die vanuit Nederland, België of Frankrijk afreizen en naar Irak komen. En dan blijkt bijvoorbeeld dat daar dus een enorm verschil zit in de manier waarop de lokale strijders in deze in ISIS zich opstellen en hoe de foreign fighters zich opstellen.
Wat bedoelt u met foreign fighters?
Foreign fighters zijn mensen die dus vanuit België, Nederland, Frankrijk, Duitsland afreizen naar Syrië en Irak om zich aan te sluiten bij IS.
Het was bekend dat daar behoorlijk wat spanningen waren.
En het was gewoon heel duidelijk dat er grote spanning is tussen de mensen die uit Nederland of België of Frankrijk komen, uit Europa komen en afreizen. Oh. En de mensen die vanuit Irak of Syrië zich binnen ISIS hebben.
Ik neem ook aan dat u in die gesprekken op zoek bent gegaan naar een soort van doctrine.
En absoluut, we vragen ernaar wat willen jullie eigenlijk bereiken en wat zijn de einddoelen van ISIS? Nou, het is heel duidelijk, het gaat om het vestigen van een islamitische staat op basis van heel fundamentalistische islamitische principes. Ja. Waarbij eigenlijk de keuze is voor iedereen die zich niet conformeert aan die principes, ofwel je bekeert je, ofwel je wordt doodgemaakt. En het idee is dat er pas vrede is in de wereld op het moment dat iedereen zich bekeerd heeft tot deze versie van de islam.
Dat is natuurlijk het punt, want op zich zou je kunnen zeggen dat de ideologie zich nog afspeelt in het kalifaat, wat zij dan hebben uitgeroepen. Maar nee, het gaat om wereldheerschappij.
Maar er zit heel nadrukkelijk zendingswerk achter. En het idee is van wij moeten de wereld zuiveren van de ongelovigen. Oh. En er zijn nog wel veel van. Dus,
in hun ogen wel dan.
In hun ogen, ja.
Ja. En wat u nu de laatste tijd ziet, hè, het soort aanslagen, de frequentie, denkt u dan, ja, dat klopt precies met wat ik destijds van hen gehoord heb?
Ja, want een van de belangrijke boodschappen was ook van... we hebben met name gesproken met iemand hoog in de organisatie die van Irakese afkomst was. En hij zei van, ja, die westerlingen die hier komen, die kunnen beter daar blijven. In het Westen, in Europa en in Amerika blijven. En dan kunnen ze daar aanslagen plegen. Ja. Ja. En daar zijn ze veel nuttiger voor ons dan als ze hier komen en uiteindelijk omkomen in de, op het slagveld hier.
Strategisch.
En dus strategisch past dit heel goed binnen ISIS, dat mensen dus dat ze hier blijven in plaats van dat ze afreizen naar Syrië of Irak.
Maar ook die verscheidenheid van aan de ene kant op een boulevard in Nice met een heleboel mensen met een vrachtwagen en dan ook bijvoorbeeld weer een oude priester de strot afsnijden.
Ja, met de duidelijke boodschap, zoals al eerder werd verteld, van niemand is meer veilig. En zeg maar, groteske aanslagen op plekken waar je totaal niet verwacht, ja, dat heeft natuurlijk ook een enorme impact op de samenleving, zodat iedereen in ieder dorp opeens bedenkt van, nou, hier zou ook wel eens een aanslag gepleegd
maar
worden.
Maar wat bereik je daar dan mee?
Nou, dat je in ieder geval een positie hebt in internationale media. Dat je in ieder geval een positie hebt in de internationale politiek. Want dit is natuurlijk iets waar iedereen, deze angst die wordt gecreëerd door ISIS, is waar iedere politicus zich mee bezig moet houden.
Met hele kleine investeringen.
Met uiteindelijk hele kleine investeringen. En dus is het uiteindelijk een heel rendabele strategie die wordt gevoerd. Als je terreur gebruikt, ja, met weinig middelen kun je uiteindelijk enorme effecten sorteren die de tegenpartij, het Westen, heel veel geld gaat kosten om daarmee om te gaan.
Maar dat kan je alleen doen als je weet dat je mollen in elk land hebt zitten.
En natuurlijk vereist dat een grote organisatie, omvangrijke organisatie. En dankzij als gevolg van het bestaan van dat kalifaat heeft IS zich kunnen organiseren zoals geen enkele terroristische organisatie zich eerder georganiseerd heeft. En hebben ze mensen kunnen, grote hoeveelheden mensen kunnen recruteren, veel meer dan Al-Qaeda ooit heeft gehad of andere terroristische organisaties.
En zijn die mensen werkelijk gerecruiteerd? Want dat is natuurlijk steeds de vraag. Of zijn dit toch halve wawa's die op een goed moment de Koran verkeerd om hebben gelezen? En,
nou, het is heel divers. Mensen die zich tot IS voelen aangesloten en aangesproken, aangetrokken. En dan gaat het over mensen die actief gerecruiteerd zijn van de organisatie. Dan zijn het mensen die zelf belangstelling hebben getoond. Dan gaat het over mensen die sowieso gek zijn en maar wat roepen. Dus het is een heel divers gezelschap.
Nu wordt er wel van uitgegaan door velen dat die Islamitische Staat verslagen gaat worden. Maar of dat ons verder helpt is maar de vraag. Want FBI-directeur James Comey voorspelde afgelopen week op een conferentie over internetveiligheid in New York dat als de Islamitische Staat verslagen wordt, dat er dan een uittocht naar het Westen van geradicaliseerde terroristen uit Syrië op gang komt. Ja. En dat we dan van de regen in de drup zullen belanden. Hoe kijkt u daar tegenaan?
Ja, ik denk dat het gewoon een heel reëel scenario is wat hier beschreven wordt. En dus we moeten een onderscheid maken tussen IS als een staat, als iets met een fysiek grondgebied. En het ligt voor de hand dat in de komende maanden, jaren, dat grondgebied steeds kleiner wordt. Maar daarmee ontstaat zeg maar een virtuele organisatie, een netwerkorganisatie die zich over de hele wereld kan uitspreiden en waar nog altijd vanuit bepaalde posities instructies kunnen uitgaan om op een bepaalde plek aanslagen te plegen.
Dus dat zou betekenen dat er nog veel meer aanslagen zullen komen?
En dat maakt het zeer waarschijnlijk dat er veel meer aanslagen gaan komen de komende maanden, jaren. Ja.
En dan geven de geheime diensten en de veiligheidsdiensten aan waar je je eigenlijk amper tegen kan beschermen. Het apparaat is er gewoon niet om die mensen die je daarvan verdenkt in de gaten te houden. Stug nog, de aanvoerkanalen zijn ook niet duidelijk hoe het zit. Het is zoeken naar een behoorlijk zwarte massa.
Ja, en dus de omvang van de organisatie IS is eigenlijk nimmer vertoond in de geschiedenis als het gaat over terroristische organisaties. Dus we weten in het verleden, Al-Qaeda was wel redelijk aan te pakken. En dat was al een heel grote organisatie. En daarvoor waren er alleen maar kleine organisaties. Maar we hebben nu over honderden, zo niet duizenden mensen die zich nu al in Europa bevinden of naar Europa toekomen. En inderdaad, om dat met zorgvuldige inlichtingen in de gaten te houden, wordt nog een hele moeilijke opgave. En dat vereist capaciteit waarvan we kunnen afvragen of we die op dit moment wel hebben.
Is dit nou een bedacht model of is dit een model dat ze min of meer in de schoot geworpen krijgen?
Nee, dit is een bedacht model. waarbij ook nog een aantal zaken per toeval zijn aangediend. Een aantal aanpassingen op basis van eerdere ervaringen zijn ontstaan. Maar hier zit binnen IS zit een heel erg strategisch perspectief. In ieder geval, dat perspectief is heel nadrukkelijk aanwezig. Dit is allemaal verzonnen door mensen met een verleden in het Irakese leger. Mensen met ervaring in Tsjetsjenië. En die hebben daar in de strijd tegen Rusland. En deze mensen die hebben echt verstand van zaken als het gaat over militaire strategie en tactiek.
Ja, en de sociaal psycholoog in u.
Ja.
Wat zegt hij over de angst die dit ten gevolge heeft voor iedereen?
Ja, het is heel reëel. Dus dat de komende maanden, jaren meer aanslagen gaan komen. Waardoor mensen ook veel meer bewust worden van het bestaan van terrorisme. En dat angst een nadrukkelijker verschijnsel gaat worden in de samenleving. Bijkomend probleem daarbij is dat die aanslagen in naam van de islam worden gepleegd. Waardoor de kans op polarisatie tussen verschillende bevolkingsgroepen heel erg groot is. Zal zijn. En we weten dat angst ook een belangrijke drijfveer is bij het uiteenslaan van groepen.
Kun je er tegen wapenen, tegen die angst?
Nou, ik denk dat we daarbij een positieve boodschap moeten blijven verkondigen. En dat we ook, met name als het gaat over die polarisatie, dat we moeten blijven benadrukken dat er ook heel veel ook moslims in Nederland zijn die een heel positieve bijdrage leveren aan het land en aan wereldvrede en aan stabiliteit. En dat we die beeldvorming niet uit het oog mogen verliezen.
Maar het idee dat je niet meer op een station kunt komen zonder te denken, oh, hier kan het ook wel eens raak zijn binnenkort. En niet eens op plekken als stations, want als ze zelfs in een kerk al geraakt kunnen worden. Dat je dus eigenlijk de hele tijd, kijk, als je er gevoelig voor bent, de hele tijd met angst rondloopt.
Ja, er wordt vaak gezegd dat we moeten gaan denken in termen van Israël en zoals het leven daar is. Dat je op zich wel een heel goed, welvarend, innovatief, democratisch land kunt hebben, maar dat tegelijkertijd dat je ook leeft in omstandigheden waar voortdurend gevaar dreigt en voortdurend iets kan gebeuren. En dat we daar eigenlijk maar aan moeten wennen.
Wat kan je daarvan van Israël overnemen dan?
Ja, dus zij hebben de afgelopen jaren natuurlijk zowel op het gebied van veiligheid als op het gebied van algemene voorlichting ten behoeve van het verkrijgen van een gevoel van gemoedsrust, ondanks die terroristische aanslagen, hebben zij natuurlijk heel veel kennis ontwikkeld. Die ook voor ons bruikbaar.
Geeft u nou eens wat aan? Want de discussie over dat je natuurlijk heel veel moslims hebt die helemaal van goede wil zijn en dat er predikers zijn die echt het goede willen. Ja, dat werkt in Israël ook niet, hoor.
Ja. Nou, Israël is een voorbeeld. India is bijvoorbeeld ook een ander voorbeeld waarin heel veel terroristische aanslagen bestaan en waar de moslimgemeenschap binnen India zelf uiteindelijk vrij rustig is gebleven. En ook waar de spanning tussen hindoes en moslims niet als gevolg van terrorisme worden verslechterd. Een van de cruciale factoren daarbij is dat de Indiase overheid altijd zelf verantwoordelijk is voor de opleiding van imams. Dus dat imams niet vanuit Saudi-Arabië worden opgeleid of elders, maar binnen een land hun opleiding krijgen of in ieder geval certificering krijgen. En dat zou ook een mogelijk bijdrage kunnen leveren aan opleiding en voorlichting voor imams. Waardoor ze uiteindelijk ook een boodschap kunnen uitstralen. Waardoor ze minder polariserend werken. En tegelijkertijd moeten we dan vanuit niet-moslim gemeenschap ook steeds blijven benadrukken dat ook dat veel moslims en overgrote merendeel van moslims ook in Nederland uiteindelijk een positieve bijdrage levert aan stabiliteit, aan een solide leven van alle dag.
Nee, maar ik bedoel eigenlijk die angst die heel veel mensen voelen de hele tijd. Dat doe je daaraan. Gewoon moet je dat gewoon accepteren. Accepteer maar dat er gewoon het risico er is.
Dus in ieder geval de erkenning van het feit dat je angstig bent is al een belangrijke factor in het voorkomen van heel negatieve effecten van angst. Negatieve effecten van angst. Dus dat je echt vanuit een reflex gaat reageren. Dat je echt bij iedere instantie denkt van oh, dat zou wel eens een bom kunnen zijn.
En permanent
in groepen blijft denken. En dan zou je dus door bewustwording van de angst en bewustwording van de effecten van de angst uiteindelijk wat rationeler ermee omgaan en daardoor zeg maar de negatieve reflexmatige kanten van angst kunnen wegnemen.
Dan kom je dus nog steeds weer bij die cijferreeksen terecht dat het gevaarlijker is om met je auto het verkeer in te gaan, zeker een dag als vandaag, dan om te komen bij een terroristische aanslag.
Dat zou iets kunnen zijn, maar nogmaals, ik ben zelf in de overtuiging dat die terroristische aanslagen ook gewoon echt ook een reële impact gaan krijgen. Veel meer dan verkeersongelukken en wat dan ook. Maar dus wees ervan bewust, er is angst in de... Je mag angstig zijn en doordat je angstig bent ga je op een bepaalde manier reageren. Nou, doordat je er bewust van bent hoe angst invloed heeft op je gedrag, kun je uiteindelijk daar iets meer sturing over hebben. Waardoor, ja, nogmaals, de negatieve effecten, dat je voortdurend denkt bij iedere baard die je ziet, denk van nou, dat wordt een nieuwe aanslag. Dat soort percepties uiteindelijk gaan zeg maar minder een invloed hebben op je leven.
Dat lijkt me een buitengewoon belangrijke boodschap voor de komende tijd. Hartelijk dank. We spraken met sociaal psycholoog en terrorisme-deskundige Mark Deschene over de ontwrichtende werking van de terreuracties van IS. En ook dus hij concludeerde een sombere toekomst in sommige opzichten in ieder geval die ons te wachten staat. Heel hartelijk dank voor je komst.
De laatste 20 jaar was de trend dat koeien steeds vaker hun dagen op stal doorbrachten. Maar er is een kentering aan de gang. En dat is natuurlijk fijn, denkt u. Koeien horen in de wei, tenminste, dat vinden heel veel mensen. Maar het brengt ook wel wat problemen met zich mee. De koe weet niet meer alles van de wei en vindt het soms wel lekker koel of warm, afhankelijk van de buitentemperatuur, om juist op stal te staan. En de boer zelf, ja, die weet het soms ook niet meer. En daarom zijn er weidecoaches. En een van hen is hier, Bert Philipsen. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Hoe word je weidecoach?
Hoe word je weidecoach? Door het volgen van de praktijkschool voor beweiding, waarbij je een programma krijgt.
Echt waar?
Samen met andere coaches van hoe doe je met een groep boeren de weideloop en de leerloop. Omdat weidecoach, dat betekent eigenlijk coachen van groepen boeren.
En koeien toch ook?
En koeien uiteindelijk, want daar gaat het uiteindelijk.
Nou ja, weet u, een heleboel mensen zullen daar waarschijnlijk een beetje hun wenkbrauwen bij fronsen. Want die denken, ja, luister eens, dat is natuurlijk gedrag voor een koe. En zodra je de staldeur opengooit, dan gaan ze huppelend naar buiten. Wat moet daar in vredesnaam nog bij gecoacht worden?
Ja, weidegang of gras eten is natuurlijk gedrag voor de koe. Toch zie je door de jaren heen, als je een koe in zijn opvoeding, ik zou het bijna vergelijken met onze eigen kinderen, wel of niet fietsen of lopen naar school, wat ben je gewend door weer en wind of met de bus of met de auto gebracht worden. Als je kalveren koeien van jongs af aan leert dat ze het binnen ook goed hebben, dan zullen ze niet direct altijd de keuze maken om naar buiten te gaan, zodat van jongs af aan niet geleerd hebben. Tegenovergesteld is wat wij dus onder andere in die coachingsbijeenkomsten doen en in die farmwalkgroepen met melkveehouders, dat we leren als je toch kiest voor weiden, de meerderheid van de Nederlandse boeren kiest nog steeds voor weidegang. Ook de afgelopen jaren was dat nog steeds boven de 70%.
Ja, maar het liep terug, hè?
Het liep terug. Dus er was inderdaad reden voor. De kennis was de laatste 20 jaar sterk teruggelopen. Van, nou, hoe doe je dat? Hoe pak je dat nu weer positief op als je dat goed wil blijven doen, dat weiden met de koeien? En dan zie je dat bijvoorbeeld de opvoeding, want daar is de cirkel weer rond, dat die dan heel belangrijk is. Als je van jongs af aan de kalveren leert weiden en weet hoe het werkt binnen omstandigheden, dat dat hele positieve effecten geeft.
Want dat idee dat koeien graag de wei ingaan, dat komt natuurlijk ook van die beelden die dan altijd ieder jaar te zien zijn, dat de staldeuren worden opengegooid en dat ze dan helemaal blij zijn en bokkensprongen maken. Dus daarom denk je dat iedere koe zo is. Maar sommige koeien zijn het dus verleerd, zegt u. En die moeten dus opnieuw weer leren om te grazen. Hoe pak je dat dan aan?
Nou, een van
loop je ernaast en doe je het voor?
Het is in ieder geval, zoals heel veel andere dingen, is dat het begint met een plan. Dus weidecoaches maken samen met groepen boeren ook een plan van bijvoorbeeld nieuwe weiders, zoals we dat noemen, maar ook bestaande weiders. Hoe kun je dat nog beter doen? Hoe kun je dat anders doen? Wat goed is bij die bokkensprongen nog even te benoemen, is dat vroeger stond een merendeel van de koeien op, zoals we dat noemen, een grupstal, die in de winter aangebonden stond in de stal en die veel minder bewegingsvrijheid had. En je ziet dat de laatste 20, 30 jaar dat er heel veel vrije loopstallen gekomen zijn, lichtbokkenstallen, waarbij die koeien ook in de winterperiode al veel meer vrijheid hebben. Dus dat bokkensprongenverhaal is daarmee al ietsjes meer genuanceerd. Ja, maar koeien genieten er wel van. En het gaat dus ook heel veel over wat koeien gewend zijn. In de basis is het wel zo dat een koe altijd zijn natuurlijk gedrag weer zal vertonen. Dus grazen en gras zelf opnemen en daar melk van maken, dat hoort gewoon bij de koe. Maar het is wel zo, koe is ook wel een klein beetje een gemaksdier. Vandaar die vergelijking die ik net maakte. En dat zien we ook in de laatste 20 jaar, dat koeien meer bijgevoerd worden op stal. Andere keuzes kunnen, ook voordroogkuil of snijmais bij kunnen vreten. En als die koe meer keuzes krijgt, ja, dan zal die soms ook kiezen voor wat het makkelijkste is. Want in de basis wil die wel gras vreten, maar heeft die daar wel wat coaching bij nodig.
Maar als je, nou ja, het heeft toch iets, voor ons buitenstaanders heeft het iets merkwaardigs. Je zou toch gewoon zeggen, je geeft dat kalfje een tik voor de kont, je zet de deuren open en het beest redt zich toch, kom nou toch.
Ja, dat is precies wat we doen. Als we zeggen, nou, kom op, hop, naar buiten. Ja. Leren grasveten, daar staat je gras.
Ja.
Maar hij mag er ook wel een beetje bij leren dat bijvoorbeeld als een keer een buitje regent of als het een keer een beetje waait, nou, dat hij ook moet weten dat hij buiten moet blijven. En als hij dat als kalf en als pink, want een koe kalft gemiddeld gesproken met een leeftijd van 2 jaar af. Dus dan kan die 2 bewijdingsseizoenen achter de rug hebben. En dat zie je dus ook bijvoorbeeld in de programma's voor de nieuwe weiders of in die programma's die wij draaien, dat we heel bewust over die opfokperiode praten, van hoe kun je die kalver en die jongere dieren daarin trainen.
Ja. Ja. En waarom gaan steeds meer boeren toch weer over op weidegang? Heeft dat alleen te maken met het feit dat mensen dat willen? Dat de consument dat wil? En dat ze ook meer geld krijgen voor melk die uit weidegang koeien is verkregen?
Er zijn grofweg 3 sporen die je daarbij kunt noemen. Enerzijds is dat nog steeds technisch gezien en bedrijfseconomisch voor een boer het interessant kan zijn om zijn koeien te weiden. En dat goed
omdat hij een centje meer per liter krijgt, hè?
Nee, vooral ook vanuit de kostprijs gezien. Dat als de koe zelf zijn gras ophaalt, dat je minder kosten hoeft te maken om dat voer allemaal in te kuilen bij huis en dat weer voor de koeien te brengen. Dus er zit wat arbeid en wat economieaspecten, maar dat is heel erg verschillend van de bedrijfssituatie. En ook hoeveel land er achter de stal ligt om zelf te kunnen weiden. En daar is ook wel wat veranderd het laatste jaar. Dat is 1. De 2e is dat boeren zich heel goed realiseren dat het draagvlak in de maatschappij en de beeldvorming die daarbij voort, dat die koe gewoon een hele positieve communicator is. En boeren vinden het zelf ook een mooi gezicht om te zien. En de 3e is, en die is de laatste jaar duidelijk versterkt, is dat er ook duidelijk een stuk marktwerking bijgekomen is, waar boeren ook de zuivel aangegeven heeft door een premie, maar ook van het belang in het vermarkten van onze zuivelproducten binnen Nederland, binnen Europa, maar ook wereldwijd, dat die melk gewoon eigenlijk een meer extra waarde heeft van weidende koeien. Nou, die 3 aspecten, dus imago, vermarktbaarheid, maar vooral ook de kostprijs, dat bepaalt dat er meer belangstelling
is. En het argument natuurlijk biologisch verantwoord enzovoort, dat zal er ook allemaal wel bij komen, of niet?
Dat hoort er ook bij, maar sowieso biologische koeien weiden altijd, maar het grootste deel van de gangbare melkveekoeien, die weiden ook. En daar zit nu nog extra stimulering op, om het vooral ook voor de toekomst, want die trend was er wel een beetje, maar die trend is nu gestopt dankzij dit soort kennisprogramma's, waarbij eigenlijk gewoon met boerengroepen samen leren van elkaar in de wei, niet in een zaaltje zoals we dat vaak doen bij kennisbijeenkomsten in de winter, maar dat je in de zomer met groepjes boeren 5 keer door het seizoen heen door de wei heen loopt en gewoon kijkt wat voor gras staat hier, kunnen de koeien hier al in, want weiden is meer als de koeien naar buiten doen.
Vertelt u ons eventjes nog hoe dan, als je dus in de winter met die boeren hebt gesproken, dan ben je in het voorjaar staan. Je daar in de stal, dan gaan die beesten naar buiten, dan bent u bij. Wat gebeurt er dan? Ik bedoel, loopt u voorop en gaat de hele club achter u aan? Schets dat beeld eens.
Wij lopen vooral inderdaad gewoon. Ik heb vorige week nog met een groepje van 10 boeren die ik dit jaar al 3 keer bij elkaar gehad heb, lopen bij een van de deelnemers door de wei heen en daar kijken we, hoe is jouw graslandplanning? Laten we samen eens kijken, waar hebben de koeien gelopen? Waar gaan ze naartoe? Hoe groot zijn de stukjes gras die ze krijgen? Schaar je ze in, zoals we dat noemen, in heel lang gras, en heel kort gras? We pakken eens een mestvlat, die keren we eens binnen te buiten om te kijken wat er aan onverteerbare resten in zitten. We nemen een thermometer meter mee om de bodemtemperatuur te meten. We kijken naar de grashoogtes. We meten wat dingen. Dus eigenlijk zeg ik, het concept is van de weidecoach met de boeren is kijken, meten, beslissen. En hoe doe ik dat nu? En wat kan ik daarvan leren voor volgende week?
En ik begreep trouwens ook nog dat als je koeien in de wei zet, dat je er dan iets meer mag hebben. Is dat niet zo?
Dat kan nee? ik niet
Omdat ik begreep dat de veestapel toch ook wel enigszins moet worden afgebouwd.
Daar zie ik niet direct de link. Er is heel veel regelgeving. Er zijn een aantal zaken die invloed hebben. Maar die combinatie kan ik niet direct leggen.
Nee. Goed, hartelijk dank. Leuk verhaal. Bert Philips vanmiddag nog aan de slag, of niet?
Ja, ik denk dat we maar even ergens door de wei gaan.
De weidegang dus van de koe en de weidecoach is zelfs een weideconvenant, hè, ondertekend door maar liefst 65 partijen. Zo belangrijk is het dus.
Ja.
Hartelijk dank. We gaan zo meteen verder. Dan gaan we praten met Betsy Udink over de ontwikkelingen in Turkije. Zij heeft daar heel lang gewoond en zij heeft daar hele duidelijke ideeën over. Tot zometeen.
Thuis bij Afrotros. Morgen vanaf 6 uur in de NPO Radio 1 Sportzomer. De 21ste editie van de Johan Cruijffschaal.
Oh, wordt die bal zomaar voorgegeven, zeg.
Vanuit de Amsterdam Arena strijden Feyenoord en PSV om de eerste prijs in het nieuwe voetbalseizoen.
Ah, mooie goal van Marco van Ginkel.
Verder de Formule 1 kwalificatie in Duitsland en live muziek van Jorik van Noorden. Morgenavond vanaf 6 uur in de Sportzomer.
Schot van afstand en die gaat naast en dat scheelt heel weinig.
Op NPO. NPO Radio 1. Avro Tros.
Nieuwsshow. Met Peter de Bie en Mieke van der Wij.
Het is 9:03 geweest en wij zijn alweer gewoon meer dan door de helft van onze zendtijd heen. Je kan het geloven of niet. Waar gaan we het straks over hebben? U hoort alles over een nieuwe manier van patat eten. Hoofdfrituur heet dat. Niet met gewoon je mayonaise, maar met truffelmayonaise. Het is maar een voorbeeldje hoor. Culinair journaliste Hiske Versprillen komt het allemaal heel smakelijk opdienen. Maar we beginnen met de toestand in Turkije.
De zuiveringen die de Turkse president Erdogan op dit moment doorvoert in zijn land maken Turkije onbestuurbaar en op termijn onverdedigbaar. Dat vindt schrijfster en journaliste Betsy Udink, die zowel in Ankara als in Istanbul heeft gewoond. Sinds de mislukte staatsgreep hebben de Turkse autoriteiten al meer dan 60.000 militairen, politiefunctionarissen, rechters, onderwijzers en ambtenaren geschorst, ontslagen of gevangen gezet. Het zal u ongetwijfeld niet ontgaan zijn. De regering sloot deze week ook nog eens tientallen televisiestations, kranten, tijdschriften, uitgeverijen en volgens mij ook universiteiten. Ja, waar gaat het eindigen? We vragen het aan Betsy Udink. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, wij zien dan die zoveelste arrestatiegolf als een soort heksenjacht. Tenminste, veel mensen in Nederland. Maar voor veel Turken zijn die zuiveringen wel begrijpelijk. Toch, of niet?
Het is begrijpelijk omdat ze zo altijd bang zijn voor een coup en voor coupplegers. En Erdogan heeft duidelijk een paar keer gezegd dat er misschien een volgende coup komt. Niemand weet of dat zo is, natuurlijk. Maar die zuiveringen die maken het land echt wel onbestuurbaar. Want laten we iets nemen wat in Nederland altijd interesseert. Aanslagen van IS. Er zijn zoveel politieofficieren en mensen van de geheime diensten gearresteerd of op non-actief gesteld, dat er geen speurwerk meer gedaan kan worden naar IS-cellen in Turkije. Hetzelfde geldt voor de PKK, voor de Koerdische guerrilla's.
Volgens u leidt hij aan dezelfde zware vorm van paranoia als de Ottomaanse sultans van de 19e eeuw. Dat vond ik wel een mooie vergelijking. Hoe zit dat?
Die waren ook altijd bang dat hun eigen mensen, hun eigen militairen zich tegen hen zouden keren. Want ze stonden toch ver af van wat er echt speelt onder het volk. En een van de laatste sultans, Abdulaziz, Abdulhamid, was zo bang voor zijn eigen strijdkrachten dat hij alle kanonnen van de schepen liet halen. En daardoor kwam uit wat hij vreesde. Het verval, het afbrokkelen van het Ottomaanse Rijk.
Zou dat hier ook kunnen gebeuren?
Ja.
Zoiets?
U zegt, in Nederland kunnen gebeuren?
Nee, u zegt nee, in Turkije. U zegt daardoor gebeurde eigenlijk wat hij vreesde. Dus als je dus hele verregaande maatregelen neemt, dan gebeurt er juist wat je vreest. Zou dat bij Erdogan ook zo kunnen?
Als het zo is, wat Erdogan beweert, dat de Gülenisten achter deze coup zaten. Hij was de hele tijd bang dat ze een coup zouden plegen. Daardoor is hij al begonnen met de zuiveringen, al een paar jaar geleden. En dat net sloot zich steeds meer ook om het leger. De dag voor dat de coup plaatsvond, was er een verklaring van het ministerie van Justitie, het Turkse ministerie van Justitie, dat ze 1070... officieren zouden gaan arresteren. Omdat die misschien een coup wilden gaan plegen. En die coup is zo onhandig uitgevoerd de volgende dag, dat het waarschijnlijk is dat ze de coup naar voren hebben geplaatst. Dus vrij ongeorganiseerd een staatsgreep hebben gepleegd.
Dat zou dus ook een verklaring kunnen zijn waarom het zo knullig is gegaan.
Ja, en het is een verklaring van angst voor iets. En dan die mensen willen gaan aanpakken, aanvallen. En dan die mensen die maken dan toch amok.
Maar het prettige voor Erdogan is dat in ieder geval de vijand meteen gevonden was. Of het nou waar is of niet, die Gülen-beweging. Was het sfeertje ook al daarvoor, voordat de coup plaatsvond, dat er zo'n tegenstelling was?
Ja, dat was al. Dat is al een aantal jaren geleden begonnen. Want het is echt een machtsstrijd. Want uiteindelijk willen ze alle twee hetzelfde, Gülen en Erdogan.
Maar Gülen is toch heel klein vergeleken bij Erdogan?
Nou, hij is wel klein, maar hij heeft wel heel veel mensen, duizenden, misschien tienduizenden, op hele belangrijke posities in de rechterlijke macht. Dat had hij dan, in de rechterlijke macht, bij de politie en in het leger ook. En op allerlei universiteiten. Ze werken op een hele slinkse manier. Zijn ze al in de jaren 80 mee begonnen om hun mensen op allerlei banen in het ambtenarenapparaat te plaatsen. En die zijn langzamerhand opgeklommen. Die hebben zich verder niet zo geopenbaard als aanhangers van de politieke islam of als islamisten. En die hebben belangrijke posities gekregen. En zo belangrijk. Ze hadden ook de politie-inlichtingendiensten beheersten ze zo dat ze zelfs Erdogan telefoongesprekken en huiselijke gesprekken konden afluisteren. Dat is de beruchte tape van een paar jaar geleden, waarin Erdogan met zijn zoon Bilal hoort spreken over jonge. Waar zijn de Duitse marken en heb je het geld hierheen gebracht of daarheen gebracht? En dat lekken van die tapes, dat is allemaal gedaan door Gülen-aanhangers.
U spreekt erover alsof het een soort ondergrondse islamitische organisatie is.
Nou ja, zo zou je het wel kunnen. Als je het zo scherp wilt stellen, dan heb je daar niet ongelijk in.
Een mysterieuze, wat achterbakse kliek hebt u het genoemd.
Ja.
Terwijl de Gülenisten, vorige week hadden wij hier een mevrouw te gast van de Gülen. Trouwens, al heel dapper was dat zij hier kwam. En ja, die presenteert het toch als een zeer vredelievende, verdraagzame beweging.
Ja, maar misschien weet deze mevrouw ook niet wat er verder aan machtsstrijd is. Is zij ook oprecht? En dat is de hele beweging. Het is van Fethullah Gülen. Wordt ook altijd geprezen in het Westen, omdat ze zo voor de interreligieuze dialoog zijn. Heel veel contacten onderhouden met de christelijke gemeenschap, met priesters, met dominees, conferenties organiseren met de Joodse gemeenschap. Ze hebben zich altijd voor steun gegeven aan Israël, hebben ze altijd betoogd. En En in Nederland laten ze zich ook altijd van de goede kant zien. Een ander sterk punt van hun is te zeggen dat hun aanhangers... geef geen geld voor de bouw van moskeeën, want die zijn er al genoeg. Maar bouw scholen. Daardoor krijg je een prachtige reputatie. Maar dat is niet het uiteindelijke doel. Het uiteindelijke doel van al deze mooie dingen is het vestigen van een Islamitische Republiek Turkije. En Turkije als islamitische grootmacht moet een van de 10 grote wereldeconomieën worden. En het Turks ook als wereldtaal. Het is wel een beweging die helemaal op Turkije is gericht. Ondanks, ook al wordt het helemaal omvloers door roze wolken van interreligieuze dialoog.
Dus Erdogan heeft wel een punt.
Hij heeft wel een... Ja, zeker. Maar dat wil niet zeggen... Ik weet niet, het zijn... Zijn beweringen dat zij de coup hebben gepleegd tot nu toe, dat weten we niet. Als de eerlijke processen komen, dan tegen al die gevangen gezette militairen en andere mensen en rechters. Misschien horen we dan of ze echt met de coup hebben meegedaan of dat het anderen waren. Dat is niet te zeggen. Maar wel duidelijk is dat de Gulenisten hun mensen in de staat naar voren schoven. En dat zijn weer andere islamisten dan de aanhangers van Erdogan.
U zegt dat land wordt op termijn onbestuurbaar.
Ja, want dat wil je. 60.000 mensen gearresteerd. En al die mensen die gearresteerd zijn, ze zijn een heel klein, heel piepklein percentage dat geen ambtenaar is. Dus het zijn militairen, het zijn leraren, het zijn universitaire docenten, rechters. Hoe kan je een land nu besturen? Of laat alleen maar nemen criminaliteit. Wie is er nog om daar op te letten? Want iedereen zal ook kijken naar wat ze zegt mijn collega van mij. Heb ik iets fout gedaan? Of ik ben in het verleden, of misschien is zo'n politieagent vroeger door zijn ouders op een Gulen-school gedaan, omdat hij wel heel goed onderwijs geven. Dan heeft hij banden daarmee, maar is die dan ook een vertegenwoordiger daarvan? Dat weet je niet. Dus, maar... de grens met bijvoorbeeld, als ik nog even mag. Een derde van de generaals is gearresteerd. En de grote meerderheid die zat van die generaals, had bataljons, divisies en zo. Aan de grens met Syrië en in het zuidoosten. Dus waar de oorlog tegen de Koerden wordt gevoerd. Nou ja. Dat is de top van de piramide is daar weg. Dus hoe gaan ze verder de oorlog voeren en hoe gaan ze verder de grenzen bewaken? Dat is in het Europese belang ook, niet alleen in het Turkse belang. Want komen er nou weer IS-mensen weer ongezien de grens over? Wie gaat er weer op letten? Iedereen is druk met Gulenisten vangen.
Maar kunt u ons eens uitleggen, Turkije was tot 3 weken geleden iets wat je, daar boekte je voor weinig geld naar een strand, daar ging je lekker liggen. Het waren maar hartstikke leuke mensen, de meesten hadden dus noord, 's avonds was het feest. Het was allemaal gezellig, ze waren allemaal aardig tegen elkaar, een probleem was er niet. Als je sprak met iemand die een politiek probleem had gehad, was dat altijd van 20, 25 jaar geleden. Nou ja, kortom, en van het ene moment op het andere is daar opeens een explosie van haat die voor ons als gewoon toeschouwer van buitenaf eigenlijk volslagen onbegrijpelijk is.
Ja, nou, maar dat was niet een... Nou ja, nou is het natuurlijk een geweldexplosie ook geweest, maar die haat en het oprollen van Fethullah Gülen-beweging. Dat is al sinds eind 2013, sinds die corruptiezaken. Dat was echt heel dichtbij dat Erdogan zelf ook, in ieder geval zijn familie, zijn gezin, en misschien Erdogan ook, voor corruptie zou worden opgepakt. Dus de zittende, hij was toen nog premier. Hij heeft dat ook al beschouwd als een poging tot staatsgreep. Dus van toen af is er alleen maar tot haat opgeroepen tegen, zij noemen het terreurbeweging. Maar het is een religieuze beweging met politieke doeleinden. Dus die. En dat de mensen de straat op gingen vorige week, en zo snel de straat op gingen en zo snel daartegen vochten, was omdat ze de hele tijd al door de media, door de Erdogan-media, werden opgefokt tegen die Gülenisten.
Het zal voor die toeristische sector trouwens niet veel goeds beloven. Of
nou ja, de Russen komen nou weer terug. Dus misschien maakt dat nog wat goed. Maar de cijfers over de laatste maand is dat maar 40% van het aantal toeristen is gekomen van vorig jaar.
Ja. Nou ja, misschien komen de Russen weer massaal, want de banden met Rusland zijn wel opmerkelijk snel aangehaald, hè?
Ja, dat kan ook een resultaat zijn van deze coup. Ja. Omdat waardoor dat komt, dat is omdat er zo'n groot wantrouwen is tegen Amerika. Amerika heeft hun grootste vijand gesteund, de Koerden. Dan de Koerden in Syrië, maar die vallen onder dezelfde structuur en dezelfde leiding als de Turkse Koerden. De coup, de leider van de coup, de militaire leider, was ook de commandant van Incirlik. Dat is de Amerikaanse basis bij Adana aan de Middellandse Zee.
Dat is waar de vliegtuigen opstijgen
om IS te bombarderen. En dat is natuurlijk in ieders ogen is dat vreemd, dat die Amerikanen, die daar bovendien ook nog kernwapens hebben liggen, daar niets van gemerkt zouden hebben van de voorbereidingen van die coup. Of de Turken zeggen nu, Erdogan, zijn premier, de minister van Buitenlandse Zaken, die zeggen de CIA die zat daar achter. Dat is voor hun zo klaar als een klontje. Alle logica is er tegen dat Amerika een staatsgreep zou willen plegen tegen Erdogan. Maar de machthebbers in Turkije, die zoeken nou weer bescherming bij de Russen. Want de Russen willen wel de Koerdische opmars tot staan brengen. En ze hebben nu wat meer te winnen bij de Russen.
Ik begreep dat u gewoon weer naartoe gaat in september.
Ja, zeker. Ja. Mooi vakantieland.
Nou ja, u hebt
er gaat toch niet voor vakantie?
Nou, ook wel, ja. Ook wel. Wat andere dingen, gewoon. Je hoort nog wel eens wat als je zo rondreist.
U hebt destijds dat boek geschreven, Meisjes van Atatürk, Zonen van de Sultan. Dat verscheen eind vorig jaar bij Atlas Contact. Dus ik neem aan dat u nog steeds ook wel gewoon veel vrienden daar hebt zitten.
Ja, zeker.
En hebt u daar ook veel contact mee over deze?
Ik doe dat nu niet, want je weet echt niet wat wordt afgeluisterd.
Bent u bang dat u ze in de problemen brengt?
Dat zou best kunnen, ja. Want ik weet niet, ik voorkom het nu. Het heeft ook geen zin dat ik ze nu ga bellen of ga e-mailen. Want het wordt allemaal afgeluisterd. En het wordt natuurlijk allemaal afgeluisterd op steekwoorden. Hè. Het is niet als ik zal dan toch vragen, wat denk jij van de coup? Hoe zit het met die we toen in die Gülen-beweging ontmoet hebben? Dat moeten we gewoon nou niet doen. En mijn vrienden en kennissen zijn zelf, die willen ook liever niet met mij nu praten.
Nee? Merkt u dat?
Ja, gewoon niet opnemen en zo. Maar dat kan ik me heel goed voorstellen. Het is echt anders dan in Nederland. Zo, maar die angst moet je altijd. Die mogelijkheid is altijd geweest in Turkije dat wij werden afgeluisterd. Het is ook. In een andere vervelende zaak van die Gulen-mensen. Die journalisten beschuldigden van iets wat ze helemaal niet hadden gedaan. Die waren alleen maar anti-Gulen. Nou, het kwam wel naar voren dat ik een van die journalisten een keer had opgezocht. En wat er toen gezegd is aan de telefoon. En dat was alleen maar een afspraak maken.
Nou. Dat zegt een hoop over hoe het nu is. Hartelijk dank, schrijfster en journaliste Betsy Udink. Ik zeg nog één keer het boek. Meisjes van Atatürk, zonen van de sultan, schreef zij over haar tijd in Turkije.
Afgelopen dinsdag bleek uit cijfers van het CBS dat de horecaomzet in ons land in het eerste kwartaal van het jaar een recordhoogte heeft bereikt. En dit niet in de laatste plaats door het succes van een nieuw soort eettentjes die goedkoop, snel en gezond voedsel aanbieden. Denk daarbij aan soep en zo, de ballenbar en de spaghetteria. Een vrij recent mag zelfs de snackbar worden toegevoegd aan het rijtje. Friet van Piet is verhipt naar de frietboutique. Daar eet je dan niet meer een patatje met, maar biologische friet met truffelmayonaise. Gaan we over praten met Hiske Versprillen. Ze is culinair journalist van het Parool. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Al een patatje met die heerlijke mayonaise, truffelmayonaise gehad?
Nou ja, patat eet ik echt ontzettend graag.
Ja.
Truffelmayonaise vind ik echt
vies.
Niet lekker, nee.
Oh, maar al wel in een zaak geweest waar ze dat aanbieden?
Ja, nee, zeker. Er zijn de frietboutiques en de hippe snackzaken van de topchefs die schieten als paddenstoelen uit de grond. Het is een veel gedaan sideproject van chefs in Amsterdam en buiten Amsterdam ook.
Yep. Nou ja, ik begreep dat Sergio Herman een snackbar heeft geopend. Nou, die kennen wij toch als sterrenkok.
Zeker.
Robert Kranenborg heeft zich op de hamburgers gestort.
Ja,
Wat zegt dat deze mannen zich hierop in dit segment roeren? Is dat commercieel?
Nou, het zegt in ieder geval dat er niet meer op wordt neergekeken.
Ja.
Ik denk dat wat je over de hele linie in de horeca veel ziet, is dat er een veel grotere en ook een kwalitatief betere middenklasse aan het ontstaan is. Hè. Ik sprak wel eens met een chef die tegen mij zei, vroeger als je kok wilde worden, dan werd je pannenkoekbakker of cuisinier. Dat was een beetje waar je uit kon kiezen. Je ging voor de sterrenzaken of je ging voor de echt voor de snackbars.
Ja, we moeten je even onderbreken, Hiske. Want er is iemand die binnenkomt met een nieuwsupdate. Lieselot.
Ja. Op en rond Schiphol worden maatregelen genomen omdat er signalen zijn voor dreiging, zegt de gemeente Haarlemmermeer, waar Schiphol onder valt. Op de A4 controleert de marechaussee alle auto's. De luchthaven en het gebied eromheen blijven gewoon toegankelijk en alle activiteiten kunnen doorgaan. Zo staat in een persbericht wat net is verschenen. Maar de maatregelen zullen wel zichtbaar zijn voor bezoekers. Er is dus een signaal van dreiging. Maar wat dat dan is, die dreiging, ja, dat wordt natuurlijk weer niet verteld.
Maar dat horen we heel snel waarschijnlijk.
Gaan we natuurlijk wel proberen uit te zoeken. Ja.
Goed.
Dankjewel.
Dankjewel. Ja, wij hadden het over eten. Over de
ontwikkeling. Dat is wel bizar, hè?
Ja, bizar. De ontwikkeling dat chef-kok zich op de snackbarren en de hamburgers hebben gestort. En toen zei jij, Hiske, ja, vroeger was het zo. Je werd of pannenkoekenbakken of
cuisinier.
Ja.
Ja.
En tegenwoordig, ja, hoef je daar dus niet meer tussen te kiezen, kennelijk.
Nou ja, er is in ieder geval op het middengedeelte, dus tussen die pannenkoeken en de steaks met truffel, zeg maar, is er een heel groot gebied ontstaan waar ook talentvolle koks graag willen werken. Het is een beweging waar ook Nouveau Ruig, zoals ik het een paar jaar geleden, heel erg onderdeel van is. Hè. Dus hippige, een beetje stoere tenten met eenvoudige gerechten van goede ingrediënten. En die nadruk die er, of de interesse voor ook snacks en voor gefrituurde dingen, kan je daar ook heel erg toe rekenen.
Maar neem ons eens mee naar een frietboutique. Ik ben er nog nooit geweest. Ik heb er eerlijk gezegd ook nog geen gezien, alleen over gehoord. Hoe ziet dat eruit? Wat is anders?
Nou ja, een frietboutique, een goed voorbeeld vind ik bijvoorbeeld als je kijkt naar hotdogs. Wat echt wordt gezien, die koop je op de Dam uit zo'n bak vies water, zeg maar, op een heel smerig broodje. Ron Blauw, de sterren chef uit Amsterdam.
En dan zo'n knijpfles erover.
Ja, dan zo'n knijpfles inderdaad. Och, en van, ja. Dus, okay. Nee, Ron Blauw... Die
heeft een gastrobar.
Ja, hij heeft een gastrobar, maar hij heeft ook een serie hotdogzaakjes. Dus de Fat Dog heette die. Er bestaan er nu, als ik het goed heb, 3. En dat zijn dus zaken waar je hotdogs kunt eten. Maar dan met een glas champagne erbij. Of met allerlei mooie toppings, zoals die knijpflessen dan heten. Als ze in dat soort
en we hebben een heuse gérant die je naar je tafel begeleidt.
Ja, precies.
Het is maar nou, wat ik me afvraag, is die hotdog dan ook anders van samenstelling? Is die beter gemaakt? Is die lekkerder?
Dat zou je wel hopen voor de prijzen die ervoor gerekend worden. Ja, ze zijn lekkerder dan
want
zeker.
Want is het 2-3-voudige van dat ding op Dam?
Nou, ik geloof dat die dingen wel zo'n €12,50 kosten.
Goeiedag. Ja. Voor een hotdog.
Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik het niet meer helemaal zeker weet. Maar het is wel iets om en nabij.
Maar dat kan toch onmogelijk dezelfde hotdog zijn?
Nee, dat
als
is
die
dus ook niet zo. Nee. Kijk, dat is natuurlijk ook de beweging. Dat is ook wat mensen er interessant aan vinden. Mm-hmm. Er is jarenlang neergekeken op die dingen die vanuit de vriezer het vet in worden gegooid. Maar ondertussen is zo'n goede friet van goede aardappels met lekkere mayonaise erbij.
En goede olie.
Fantastisch. Ja. Goede kroketten. Zelfs frikandellen worden opgehipt tegenwoordig, zeg maar. Zonder koeienoog, maar met... En net als een hotdog, ja, het is een fantastische uitvinding. Alleen, hij wordt vaak zo beroerd gemaakt. En het is voor chefs die dus heel veel bezig zijn met allerlei projectjes naast hun gewone keukens, hè, want dat was vroeger ook niet zo, maar die hebben nu allerlei dingen er nog naast. Is zo'n zaak, waar ze natuurlijk niet zelf achter de pannen staan, maar waar ze dan het concept van bedenken, is heel aantrekkelijk. En de marges zijn super hoog.
En is het ook omdat je in een 2, 3 of 1 sterren restaurant uiteindelijk gewoon heel erg veel moeite hebt om je geld te maken?
Ja, nou ja, dat is zeker, zeker echt die haute cuisine. Die restaurants, dat zijn zoveel handelingen op het bord. En die ingrediënten zijn zo moeilijk. Het kost allemaal vreselijk veel tijd, het kost allemaal vreselijk veel geld. Een zaak waarbij je niks meer nodig hebt dan een waterbad en een plancha, wat dan bijvoorbeeld, of een frituur. Ja, daar zet je iemand achter en die leg je het een keer goed uit. En daar verdien je veel meer mee. Bijvoorbeeld Jeroen Meus, de televisiechef die bij ons ook wel te zien is, die heeft jarenlang een restaurant gehad. Maar die is één keer een zomer op Werchter, op het popfestival Werchter, worsten gaan verkopen. En die zei er achteraf van, ik heb op 5 dagen Werchter meer verdiend dan in 5 jaar met mijn restaurant. Dus het is gewoon het is gewoon heel lekker cashje.
Ja, maar is het ook een soort inflatie of zie je het niet zo?
Nee, een inflatie van die sterrenzaken?
Ja.
Nee, zo zie ik dat helemaal niet. Want het is wel wat duurder dan je het bij de snackbar koopt. Maar ondertussen kan eigenlijk bijna iedereen het ook wel betalen, weet je wel? Dus het is ook iets. Het maakt ook goede producten en goede recepturen en dat soort dingen toegankelijk voor meer mensen dan wat je vroeger. Ik denk sowieso dat de sterrenzaken, zoals je die vroeger had met enorme waterkaarten en zo'n suf tasje waar
waterkaart?
Je
waterkaart.
Ja,
met heel veel verschillende soorten water erop. Oh ja.
En zo'n klein stoeltje wat je dan naast je knie hebt staan waar je
tasje op kon zetten.
Dat is, ja, heel veel mensen die dat wel kunnen betalen hebben daar eigenlijk ook niet zo heel veel zin meer in. En zelfs bijvoorbeeld een instituut als Michelin. Afgelopen week heeft Michelin in Singapore aan 2 afhaal noedelbarretjes onder metrostations een Michelinster uitgereikt. Dus je ziet gewoon aan alle kanten dat die uiteinden zich naar elkaar toe aan het bewegen zijn. En dat het niet meer zo zwart-wit is.
Mooi verhaal. Dank je wel. Culinair journalist van het Parool, Hiske Versprillen. Het ging dus over het succes van een nieuw type eettentje in de horeca, waar je snel, gezond en goedkoop kunt eten.
Wat een bizarre nieuwsshow eigenlijk, hè? Het begint met terreur, we hebben het over Turkije, ondertussen komen de koeien langs en we hebben het over patatfriet en dan komt er een dreigmelding bij Schiphol. Het is een bizarre dag.
Ja, maar ik ga eerst maar eens een kroketje eten, denk ik.
Jij liegt.
Nee, echt een heel goed culinair verantwoord kroketje. Hey, dank jullie wel allemaal.
Oké.
Afrotros.
NPO Radio 1.
Ja, Lieselot Thomas is hier weer.
Op en rondom Schiphol zijn maatregelen genomen omdat er signalen zijn voor een dreiging, zegt de gemeente Haarlemmermeer, waar Schiphol onder valt. Wat het voor dreiging is niet bekendgemaakt. Op de A4 controleert de marechaussee vrijwel alle auto's. Volgens de gemeente Haarlemmermeer, waar Schiphol dus onder valt, is in overleg met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid tot de extra controles besloten. De luchthaven en het gebied eromheen blijven gewoon toegankelijk en alle activiteiten kunnen doorgaan, maar de maatregelen zullen wel zichtbaar zijn voor bezoekers. Het Amerikaanse leger onderzoekt de diefstal van meerdere wapens op een basis in Duitsland. Het gaat om meerdere semi-automatische pistolen, een automatisch geweer en een jachtgeweer. Vermoedelijk had de dader toegang tot de basis. Er zijn geen sporen van inbraak. De Amererikaanse krijgsmacht looft $10.000 uit voor de gouden tip. En in Rotterdam hebben agenten een man neergeschoten. De politie greep in bij een vechtpartij toen een van de agenten merkte dat de man met een vuurwapen rondliep. Toen de man de aanwijzingen van de agenten niet opvolgde en probeerde te vluchten, werd hij in zijn arm geschoten. Dat zijn de hoofdpunten.
NTO Radio 1.
Met Niels Heidhuis.
Goedemorgen, welkom bij de aftrappend dagelijks begin van de Radio 1 Sportzomer. We houden u natuurlijk op de hoogte van die dreiging die er zou zijn bij Schiphol. Het is ook zwarte zaterdag op de weg, maar niet bij de meeste Europese banken. Want over het algemeen hebben ze voldoende buffer om een nieuwe crisis te doorstaan. Dat bleek bij de stresstest. Al is er in sommige landen nog flink wat werk aan de winkel.
Vandaar dat de voorbije weken koortsachtig is onderhandeld in Italië om te kijken of je als overheid zo'n bank eigenlijk al met een reddingsplan kunt voorzien voordat die uitslagen bekend worden. Ja. Want dan kun je al wapperen met een plan in de zin van, ja, we wisten het, er moest iets gebeuren, maar gelukkig zijn we er bijtijds bij.
Een bonte stoet van praalwagens, dansers en danseressen trekt vanaf 1 uur door Rotterdam in de jaarlijkse straatparade van het zomercarnaval. Het weer was vorig jaar een spelbreker.
Ik ga er bijna van huilen, ik vind het echt ongelooflijk. Ja, ik heb voorgesteld dan in godsnaam maar te beginnen. Voor zolang het duurt. Ik bedoel, je ziet de tornado van voren aankomen, ruim van tevoren. Nou kan iedereen schuilen.
Ja, verwacht iets minder dramatische taferelen wat het weer betreft. Het is 10 jaar geleden dat de omstreden Nederlandse missie in Oeroesgan begon. We blikken daarop terug met oud-minister van Defensie in die tijd van die missie, Eimert van Middelkoop. En we bespreken wat de missie 10 jaar later heeft opgeleverd. Ook weer een aflevering van onze roadtrip naar Olympia. Vandaag de laatste bijdrage van Marielle Beers in Sarajevo.
En voordat ik het stokje ga overgeven, staat me nog één ding te doen. Een bezoek aan het Olympisch Stadion. En dat is wel even schrikken.
En we doen ook een zomers onderwerp in Standpunt Zomer. Namelijk bereikbaar zijn buiten kantooruren.
Goeiedag, ik ben er niet. Een voicemail inspreken heeft geen zin. Een sms sturen ook niet, want ik ben op vakantie tot 15 augustus. Dus daarna kan je me weer bellen. Doei.